We gaan vanavond nummerie 20 overdenken. En we beginnen met een aantal teksten daaruit voor te lezen. Nummerie 20. De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam en ze werd er begraven. Maar er was voor de gemeenschap geen water. En toen kwamen ze bijeen vanwege Mozes en vanwege Aaron. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes. Ze zeiden, hadden we maar de geest gegeven toen onze broeders voor het aangezicht van de Heere de geest gaven. En waarom hebt u de gemeente van de Heere in deze woestijn gebracht om hier te sterven, wij en ons vee? En waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om ons op deze ellendige plaats te brengen? Het is geen plaats voor zaaigoed, evenmin voor vijgenbomen, voor wijnstokken, granaatappels. Ook is er geen water om te drinken. Toen gingen Mozes en Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de tent van ontmoeting en ze wierpen zich met hun aangezicht ter aarde en de heerlijkheid van de Heere verscheen hen. Neem de staf en roep de gemeente bijeen, u en Aaron, uw broer, en spreek voor hun ogen tot de rots en die zal zijn water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht van de Heere, zoals hij hem geboden had. En Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen en hij zei tegen hen, luister, toch ongehoorzamen, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg de rots twee keer met zijn staf. En er kwam veel water uit, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Dit is het water van Meriba. Meriba betekent oneenigheid, waar de Israëlieten de Heere ter verantwoording riepen en waar hij onder hen geheiligd werd. En Mozes stuurde uit Kades boden naar de koning van Edom met de boodschap, dit zegt uw broeder Israël, u weet zelf van al de moeite die ons getroffen heeft, dat onze vaderen naar Egypte vertrokken zijn en dat wij vele dagen in Egypte gewoond hebben en dat de Egyptenaren ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. Toen riepen wij tot de Heere. Hij hoorde onze stem en hij zond een engel en hij leidde ons uit Egypte. En zie, we zijn in Kades, een stad aan het uiterste van uw grens. Sorry. De grens van Edom dus. Laat ons toch door uw land trekken. We zullen niet door akkers of wijngaarden trekken en we zullen geen water uit een put drinken. We zullen de koninklijke weg nemen. We zullen niet naar rechts of naar links afwijken totdat wij door uw gebied getrokken zijn. Maar Edom zei tegen hen, u mag niet door mijn land trekken, anders ga ik u met het zwaard tegemoet. Toen zeiden de Israëlieten tegen hem, we zullen langs de hoofdweg trekken en als wij van u water drinken, ik en mijn vee, dan zal ik daarvoor de prijs betalen. Ik wil alleen maar te voet doortrekken, meer niet. Maar hij zei, u mag er niet doortrekken. En Edom trok erop uit, hem tegemoet met een zwaar bewapend volk en met een sterke hand. Zo weigerde Edom toestemming aan Israël om door zijn gebied te trekken en daarom week Israël van hem af. Toen braken de Israëlieten van Kades op en ze kwamen heel de gemeente heel de gemeenschap bij de berg Hor. En de Heer zei tegen Mozes en tegen Aaron bij de berg Hor, aan de grens van het land van Edom: Aaron zal met zijn vorige slacht verenigd worden, want hij zal niet in het land komen dat ik aan de Israëlieten gegeven heb, omdat u bij het water van Meriba ongehoorzaam bent geweest aan mijn bevel. Neem Aaron en Eleazar zijn zoon en laat hen de berg Hor opklimmen. En trek Aaron zijn kleding uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan. Want Aaron zal met zijn voorgeslacht verenigd worden en daar sterven. Mozes deed zoals de Heer geboden had. Ze klommen de berg op, de berg Hor op, voor de ogen van heel de gemeenschap. En Mozes trok Aaron zijn kleding uit en hij trok zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf daar op de top van de berg. Mozes daalde van de berg af met Eleazar en toen heel de gemeenschap zag dat Aaron de geest gegeven had, beweenden zij Aaron 30 dagen heel het huis van Israël. Tot zover. Wat is de bedoeling van Numeri 20 voor ons? Waarom hebben we dit in onze Bijbel? Om de geschiedenis van Israël te kennen en daar iets mee te doen misschien. Nou, ik probeer vanavond u mee te nemen naar de enorme belangrijke bedoeling van de Heere met dit hoofdstuk. Misschien pakt u het al. De Israëlieten waren nu aan de grens van Edom gekomen. Edom had een gebied aan de andere kant van de Jordaan, even vanuit Jeruzalem gezien. Tegen Eilat aan, ongeveer, als u die kaart van vandaag kent en u weet ongeveer dat Eilat een beetje zuidelijk ligt, dan ligt Edom daar zo'n beetje tegenaan. Als Moab iets boven Edom en als Ammon nog iets hoger. Dus Ammon lag dan tegen Galilea aan, Moab zo'n beetje op de hoogte van Jericho, Jeruzalem en Edom daar in het zuiden tegen Eilat aan. Ze waren vlak bij het land. Bijna in het land. Op het land, op de rand van hun bestemming. U en ik zijn in de woestijntocht ook vlakbij het moment dat we bij de Heer Jezus mogen komen. Vlak bij onze bestemming. En ik denk dat Numeri 20 gegeven is aan jou en aan mij om ons ook te leren wat er dan gebeurt. En hoe het verder mag. Of hoe het verder moet. Het zijn prachtige beelden, voor zover ik het kan zien. Maar ik probeer u die mooigheid ook aan te reiken. Aaron sterft, dat is het eind van ons hoofdstuk. Mirjam sterft aan het begin van ons hoofdstuk. Mozes mag nog even verder, maar niet zoveel verder. Want als u de geschiedenis van Mozes verder doortrekt, u zult het zien als u doorleest. Dan komen ze bij de rivier de Jordaan, bij de Nebo. En dan sterft Mozes. Het is heel merkwaardig dat Mozes op de berg sterft. Dat ook Aaron op de berg sterft. Mirjam niet. Die sterft gewoon op de plaats waar ze toen aan het bivakeren waren. Hun legerplaats. Leiders in Israël, dat waren ze. Micha 6 zegt dat het volk Israël, vers 4 uit mijn hoofd. Micha 6 zegt dat Mozes en Aaron en Mirjam het volk door de woestijn geleid hebben. God gegeven instrumenten, dat waren ze. U weet van Aaron dat hij zich een keer vergaloppeerd heeft door het maken van een gouden kalf. U weet van Miriam dat ze zich vergaloppeerd heeft door in hoogmoed te claimen dat zij ook wel belangrijk waren. Dat niet alleen Mozes de belangrijke figuur was en dat God niet alleen door Mozes sprak, maar ook door hen. Miriam wordt ook nog profetes genoemd in de Bijbel. Miriam is ook degene die de vrouwen meenam, een soort zangleidster die hen meenam in jubeltoon na dat lied uit Exodus 15. De Heer is hoog verheven. Maar Miriam nam ze mee. Aaron, de hoge priester. Als ik dat met de termen van vandaag zou duiden, dan zou ik zeggen, nou, Miriam, dat is dus de zangleidster, de zangleiding. En Aaron is de aanbiddingsleider. Die termen vallen nu, hè? Niet in elke gemeente, dat weet ik. Maar in de hele grote kringen wordt dit wel vaak zo gezegd. En die hebben daarom nog niet gelijk. Ik denk dat ze helemaal niet gelijk hebben, maar goed, dat is mijn persoonlijke opvatting. Maar zo worden ze wel geduid. En Mozes, ja, dat is de man van het woord. Dat is de profeet. De Heer gaat een profeet verwekken zoals Mozes geweest is, zegt hij zelf. Maar hij is degene die de woorden van Yahweh hoorde op de berg en ze door mocht geven en onderricht mocht geven in dat wat ze betekenden. Als je nu de zangleiding hebt en je hebt de aanbiddingsleiding en je hebt de woorddienst ingevuld, dan heb je ze alle drie. Ik wil het eenvoudig zeggen, want dan komt het misschien wat dichter bij je. En op dat moment, toen Miriam stierf, hebben zij de begrafenis gedaan en ze hebben daar ook geweend, ze hebben daar ook tijd voor genomen. En dan gebeurt er iets wat vaker is gebeurd en wat in het boek Numeri eigenlijk heel vaak voorkomt, namelijk gemopper, murmurie, heb ik dat al een paar keer genoemd, maar weer. En weer gaat het over, we hebben geen water. Hoe dat kan, dat vraagt u zich ook af. Was dat niet een rivier die achter hen aankwam? Was dat niet zo dat ze iedere keer waar ze ook waren toch water konden vinden? Nou, het was weer weg. En dan krijg je dat zelfs deze plaats waar ze nu zijn weer Meriba genoemd wordt. Evenals al in Exodus 17... waar ze geen water hadden. En toen waren ze nog bij de berg Horeb. Toen waren ze aan het begin van hun woestijntocht. Toen hadden ze dit ook al. En die plaats Massa en Meriba, toen, Exodus 17, wordt al genoemd. En nu wordt het weer Meriba. Niet Massa, maar wel Meriba. Oneenigheid. Gedoe. Onderling gekrakeel. Dat is te lief. Maar u weet wat ik ermee bedoel ongeveer. Je vindt het hier dus terug. En Mozes en Aaron weten ook niet hoe dit te hanteren. Ze gaan naar de tent van God, naar de ingang van de tent van ontmoeting, de tabernakel. En ze hebben zich daar gebogen voor het aangezicht van de Heer en de heerlijkheid van de Heer verscheen hun. Dat betekent, ze hebben de glorie van God daar gezien. En dan gebeuren er een aantal dingen. En nu wil ik het proberen samen te vatten. Ik heb echt de Heere heel vaak gevraagd vandaag, hoe mag ik dit zeggen? Je kunt op een aantal manieren naar dit onderwerp kijken, maar laat ik nu eerst eens zeggen wat er zo vlak voor de eindbestemming bereikt is, allemaal gebeurt. Een profetes, dat zei ik net al, zangleidster, de ex-melaatse sterft. En wat zegt dat ons? Nu, dat zegt ons vanuit het Nieuwe Testament in 1 Korintiërs 13. En dan gaat het over profetie. Ik wil het wel even met u lezen. 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Dan weet u zeker dat het ook in uw Bijbel staat. Wist u al. 1 Korinthe 13. Vers 8. De liefde vergaat nooit. Dat gaat over de liefde in 1 Korinthe hoofdstuk 13. En wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Of ze zullen ophouden. Andere vertaling. Dat betekent, aan de profetieën komt een keer een eind. En als u doordenkt, denkt u, ja natuurlijk, profetieën hebben te maken met de toekomst. En als die toekomst bereikt is, ja, dan houdt het vanzelf op. Dan is de werkelijkheid gekomen. Dan is het geen profetie meer, maar dan is de invulling daar. Mirjam sterft. Het is alsof God zegt, dat stadium is nu voorbij. Dat is geweest. De omstandigheden van toen, het gemopper en het gedoe, zo vaak in het nummerieboek, dat is, het gaat niet meer. Zij voelen aan den lijve dat het zo niet kan en dat hun vee misschien behoefte heeft aan water en dat ze niet kunnen zaaien. Nou, ze konden de hele tijd, die hele 40 jaar nooit zaaien in de woestijn. Dus dat is op zich ook niet iets wat ze al deden. Maar ze zien dus, dit wordt nooit wat, dit is niks. We hebben dus iets van een dode vogel in onze handen. Ons oude spreekwoord. Beter één vogel dan 10. Dat. En we mopperen. Hoeveel gelovigen durven vandaag hun hand leggen op de toezeggingen van de Heere, op de op het geweldige werk van de Heer Jezus. En om dan te zeggen, Heer Jezus, ik vertrouw u. We hadden net een kort moment van bidden in de bestuurskamer. En dat woord viel een paar keer. We vertrouwen u. Heer Jezus, u bent te vertrouwen. En dan kijk je niet meer van, hoe wordt het ingevuld in mijn leven? Want mijn auto doet het nu niet. Of ik heb onvoldoende, of als ik aan Syrië, Turkije denk, ze zitten daar wel heel, heel erg zwaar op dit moment met de aardbevingen die vandaag plaatsvonden. Ik weet dat die toespraak nu wel ook gedateerd is, maar dat mag best. Die dingen. Je kunt kijken naar alle mogelijke dingen die niet goed gaan. Daar zijn er genoeg van. En bovendien, ontwrichting, leegloop, niet meer inzetbaar, van alles. Er is heel veel niet goed. Dat zijn de omstandigheden waarvan de Bijbel zegt in Romeinen 8 dat alle dingen zullen meewerken ten goede hun die God liefhebben. Zou u het willen herhalen voor uzelf? Niet, ik bedoel geen les, geen schooltje die even dat regeltje opdreunt. Maar zou u durven zeggen, Heer Jezus, wat er ook gebeurt, u hebt er een bedoeling mee en u wilt me uiteindelijk daar brengen waar u zelf bent, waar u plaatsbaarheid hebt. Daar mag ik zijn, daar zal ik tot in eeuwigheid mogen blijven. Geen mankeren aan, dit gaat gebeuren. Alle dingen zullen meewerken ten goede. Ik weet wel dat u als pastorale zuster of broeder in een bepaalde situatie waar ernstige ziekte is, dat heel voorzichtig bent met ze. Ja, het werkt mee ten goede. Nou, dan gaat het een beetje wringen bij die mensen. Nou, dat wrong ook toen. Vlak bij de ingang van de zegen. Ze stonden op het punt om binnen te stappen. En dan krijg je dit. Het gemopper. Dus Romeinen 8 is in uw Bijbel een hele bijzondere opsomming van de apostel Paulus. Om te zeggen, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dat is nog steeds Romeinen 8. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Ons niet met hem alle dingen schenken. Die prachtige uitdrukkingen. Omstandigheden. Dan is er nog iets. Ze willen zo graag dat het beloofde land. En de op dat moment beste route is dwars door Edom heen. Nou, u gaat ook wel een keer iets doorkijken, nakijken over Edom. Nou, u komt in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 2, echt precies tegen dat de Heere zegt: Edom, dat heb ik aan Esau gegeven en daar blijf ik bij. Maar wat ik ooit gezegd heb, dat blijft staan. En je blijft eraf, dit is hun deel, dat moet je niet in bezit nemen. Dat wordt nooit jouw bezit. Dit is altijd gegeven aan, evenals aan Moab, iets aan de andere, de zonen van Lot, weet je wel, die jongens. Die meisjes met die kinderen. Iets gegeven is waarvan de Heere zegt, dit heb ik gedaan. Dat moet je niet gaan afpakken. Edom wordt gezien als een broeder. Dat zegt Mozes ook. Uw broeder spreekt nu. Die taal neemt hij ook over. Maar ze mogen er niet door. Als u hoofdstuk 21 zou pakken, van Numeri, gaan we de volgende keer misschien even kijken. Dan zie je dus Sihon, de koning van Os, van Och en van Hesbon en Och en Bazan. Weet je wat die koningen, daar moesten ze verslaan. Die vielen aan en die moesten de Israëlieten gaan bestrijden. Maar van Edom staat, laat maar. En uiteindelijk, na de discussie van mogen we er wel door. En we zullen goed oppassen. We zijn hele nette lieden. We gaan dus wel water gebruiken misschien, maar dat betalen we jullie. Enfin, al die termen heb je al gelezen nu. Ze zeggen, Edom zegt nee. En we komen eraan met onze zwaarden. En toen vielen ze ook Israël aan. En je zou zeggen, dan moeten zij er opslaan. Ze moeten wat doen. En wat gebeurt er? De Heere zegt, trek er maar omheen. Ik heb er heel lang over nagedacht. Langer dan vandaag. Al een paar weken. Welke vijanden zou je vandaag moeten aanpakken? Waar je echt iets mee moet. Niet hen doden, dat bedoel ik niet. Maar waar je echt tegen moet strijden. En welke vijanden moet je laten staan en er omheen trekken. Dat is moeilijk. Er is heel wat kerklawaai en kerkoorlog geweest. Heel fel. Er dwars tegenin. Dwars. Echt de strijd. Lieve mensen, ik heb geleerd dat er bepaalde verhinderingen zijn om gemakkelijk in het beloofde land te komen. Dat zijn moeilijke dingen. En het is heel vaak zo dat dat te maken heeft met familie, in uw eigen betrekkingen. Die liggen het eerste dwars of vallen nu ook het eerste aan. En dat is dan in de persoonlijke sfeer nog, van je eigen naam of van je eigen, van je eigen relatiekant, kanten zelfs. Maar er zijn ook in het geloof gelovigen die niet denken zoals jij denkt, die ook niet op weg zijn naar het huis van de Vader, maar die zeggen dat ze het hier op aarde moeten waarmaken. U bent het totaal oneens met hun toekomstvisie. En daar zijn er hele horden van. En moet u daar tegen vechten? Moet u daar iets mee doen? Of moet u ze laten staan en daar omheen trekken? Nou, dat kan wel eens een hele moeilijke zijn. En ik ben bang dat wij niet geleerd hebben om er omheen te trekken. Want dat is natuurlijk slap. Dat is natuurlijk eigenlijk ja, de overwinning uit handen geven. Is dat zo? Nee, zegt de Heere. Ik kom daar straks op terug. Maar Edom is daar een bolwerk, vlak bij het beloofde land. Als ik denk waar ik de meeste moeite mee heb gehad toen ik leerde zien dat de Heer Jezus ons bij zich wil in het huis van de Vader. En toen ik iets mocht zien over het moment dat de Heer Jezus tegen de gemeente gaat zeggen, kom, ik kom jullie halen en ik ga jullie brengen waar ik zelf ben. En ik wil dat jullie bij me zijn, want ik heb dat van de Heer, van de Vader gekregen en dat wil ik met jullie delen. Dat prachtige vooruitzicht om daar te zijn waar de Heer Jezus is, we noemen dat soms misschien de Maranatha-boodschap of de opname-gedachte. Nu, dat. Maar als je dat vertelt, waar krijg je dan de moed? Zou de buurman dan zeggen, een ongelovige, nou, daar ga ik even fel tegenin. Nou, die zegt, nou ja, als je denkt dat dat zo is, dan hij gelooft het toch niet, dus die denkt, ga maar door. Die heeft er geen moeite mee. Maar andere gelovigen, andersdenkenden, of ze nou wel of niet echt geloven, dat is aan de Heer, dat is nooit aan ons. U kunt nooit in het hart van die mensen kijken, dus wees daar voorzichtig mee. Maar die zeggen, dat is niet zo, we moeten het hier nu maken, we moeten hier op nu op aarde een zegen brengen. En of dat nu in de politiek vertaald wordt door de Partij van de Dieren of door GroenLinks, sorry hoor dat ik het even zo trek, maar daar ziet u het ook terug. Maar dat is nog een andere strijd. Maar de strijd die u hebt, een soort blokkade om vrij uit te gaan. We willen de Heer Jezus zien. En we willen zo graag bij hem zijn. Door hem weggehaald worden. Als u met zich gaat spreken dat u voor de opname, voor de grote verdrukking opgenomen wordt in heerlijkheid. Ja, dat is mooi, mooi praten. Voor de moeilijkheden komen even de dansen ontspringen. Nou, daar gaat hij weer. Weer hetzelfde. Er zijn hele, hele grote groepen die niet meer die Maranatha-boodschap pakken en een andere invulling geven in evangelische christelijke kringen. Edom, u hebt ze in uw eigen familie en u moet u omheen. Daar moet u niet tegenin. U moet niet strijden. Er is iemand anders die dat doet. En dat moet u leren in Nummer 20. Aaron die kan het volk ook niet daar brengen. Ik heb het al gezegd toen ik iets over Mirjam zei en over Aaron. Aaron kan het volk niet in het beloofde land brengen. En Mozes kan het ook niet. Ik kan het ook niet. En u kunt het ook niet. Laten we nou eens eerlijk zijn, wat is nu wat we wel kunnen? Wij kunnen niet iemand, je zou je eigen kinderen en je eigen kleinkinderen en achterkleinkinderen, je familieleden en je vrienden en bekenden, collega's, zo graag mee willen nemen op weg naar de Heer Jezus. En dat breekt je soms bij de handen af. En er zit van alles tussen. Nummer 20 zit daartussen. En daar moet je omheen. Zeg nu eens dat je niet in eigen kracht deze overwinning kunt behalen. De enige die dat kan, daar ga ik nu over vertellen, is de Heer Jezus. Ik heb net 5 dingen genoemd die als een soort blokkade daar liggen vlak bij de ingang van de zegen. Nog een keer, de profetes, zangleider, iemand die anderen op sleeptouw nam, maar zelf ook graag wat wilde. Ik ga niet haar zondige dingen, haar verkeerde dingen oprakelen. Als God ze weggedaan heeft, dan zijn ze weg. Aaron zou niet gekund hebben, die ook in opstand kwam tegen Mozes, maar ook toch wel een beetje de blaam krijgt van dat slaan op de rots voor de tweede keer. Daar kom ik nog op terug. Dus laat het nog even staan voor uzelf. Is het Edom? Wie zou tegen ons zijn? En nu kom ik bij 5 andere punten. 5 bijzondere dingen die we wel hebben. En die we ook mogen hanteren. En het begint toen de oneenigheid zijn hoogtepunt weer bereikte, zoals al eerder in de geschiedenis, en nu weer, en het volk eigenlijk complete oneenigheid demonstreert, er is een complete demonstratie. En Mozes en Aaron gaan naar de tent van ontmoeting. En de Heere zegt, neem de staf. Natuurlijk heb ik altijd gedacht dat het gewoon Mozes zijn eigen staf was, maar dat is niet zo. In Exodus 17, bij die bijzondere ontmoeting bij de berg Horeb, heeft Mozes de staf genomen waarvan de Heere zegt, waarmee u, Mozes, de Nijl geslagen hebt. Dus heel duidelijk, dat was die staf die Mozes had, die in een slang veranderde en zo, waarmee hij de wonder tekenen en de hele duidelijke dingen deed in Egypte. Maar hier zegt de Heere, de staf die voor het aangezicht van de Heere is. Welke staf? Antwoord, dat is de staf van Aaron, die gebloeid had. Dat raakt me. Neem die staf en breng die staf naar buiten. In een tijd van oneenigheid, in een tijd van spanning, spanning in een lokale gemeente of spanning ook onder gemeenten, is er één ding heel belangrijk. Luister dus wat de Heere zei. In die tijd moet je die staf die voor het aangezicht van de Heere is, die staf moet je nemen en die moet je bij het volk brengen. En daar moet je tegen spreken. Mag ik het voorzichtig vertalen? Als ik een dienst heb en ik mag de staf die in het heilige der heiligen bewaard blijft, de staf die gebloeid heeft, een dode tak die een amandelboom werd met vruchten en met bloesem. We hadden dat een paar keer terug. Als je dat uit het heilige der heiligen neemt en dit voor het volk brengt, dan moet er nog iets gebeuren. Als dat de inhoud van de toespraak wordt, dan is het over, dan komt het over. Dat raakt je tot in je diepste ziel. De staf van Aaron. De amandelboom. Als Prediker 12 zegt, bij het afgaan van de mensen, alle tanden en oren en ogen en benen en handen, alles is anders, alles is minder en afgebrokkeld. Maar het enige positieve in Prediker 12 is, en de amandelboom bloeit, dat betekent dat het einde heel dichtbij is en dat het nieuwe leven lonkt, dat het nieuwe leven bijna te pakken is, dat je het kunt beetpakken alsof je er al bent. En de amandelboom bloeit. Die boom, die breng je. Dat is de boodschap. Dat is nodig in de tijd van wederstreving, van oneenigheid, van Gerizim, van Meriba, sorry, van Meriba, niet Gerizim, Meriba. En als ik één ding zou willen beklemtonen, dan is het nu dit wat precies hier gebeurt. In deze context die ik net schetste, komt ineens die staf naar voren. Die wordt er neergezet. En ten tweede, zei de Heer, dan moet je naar die steenrots gaan. Dat is niet de steenrots die op Horeb toen geslagen is. Dat was ver weg. Dat was aan het begin van de woestijntocht. En nu zitten ze vlak bij de berg Hor. Dus we nemen aan dat dat een steenrots was, of een uitloopje van die berg Hor, waar Aaron dus gestorven is. Hetzelfde hoofdstuk. En daar, bij die steenrots, dan moet je dat tegen spreken. Dit moet je neerzetten en daar moet je tegen spreken. Heer Jezus, u bent de vrucht. U bent de zegen. De mensen mopperden, waar is ons saaigoed? Waar zijn de amandelen? Waar is het? De oogst? Hij is de oogst. U moet er tegen spreken. U moet dit vertellen. U moet dit uiteenzetten daar. En u moet bovendien tot de rots spreken. De steenrots nu, zegt 1 Korinthe 10, was Christus. U moet het over hem hebben. Hij is de bron van zegen. Niet onze arbeid, wel of niet met water, maar hij is het. Hij is de bron van alle zegen en van alle heerlijkheid en van alle prachtigheid. De eerste keer heeft Mozes door God gezegd op die rots geslagen, de rots Horeb. En er kwam water uit. En Mozes denkt, ik doe het nog een keer. Ik had wel een ander woordje kunnen gebruiken, dan klinkt het nog ongunstiger. Maar nog maar een keer, hetzelfde. Ik begrijp het ook wel. Dan sta je daar weer, ook weer met een staf in je hand. Maar nu is het geen staf om mee te slaan. Het is een staf om van te spreken. En er is een rots, niet om nog een keer geslagen te worden. Daar ging het niet om, maar om te getuigen. Hij is geslagen. Onze Heer Jezus, de steenrots, Christus, is geslagen. En je kunt hem niet nog een keer kruisigen. Niet nog een keer dat lijden over hem heen laten komen. Zien we dat plaatje is bijna te mooi om waar te zijn. Bijna. Zo prachtig getekend hier in ditzelfde hoofdstuk. Dat is de oplossing. En als we het niet meer over hem hebben, als het niet meer over hem gaat, ja, dan hebben we het over onszelf en hebben we het over de vijanden en hebben we het over de moeite en over de zorgen en wat we allemaal niet hebben. Nou, dat klopt. Dat blijft zo. Het is hier niet volmaakt. Het echte leven begint als je bij hem bent. Het ware lieven en het loven is... Nou ja, u kent die prachtige woorden wel. Het is de steenrots van Jezus Christus. En er was geen weg door Edom heen. Nu zegt de Bijbel tegen jou en tegen mij, want er is een nieuwe en een levende weg. Hebreeën 10, die kent u ook. En waarom mag ik dat zeggen? Nou, omdat in hetzelfde stukje van nummer 20 er een andere hoge priester komt. Niet Aaron, die kan het niet. Zo, Eleazar het wel gekund hebben, nee, dat bedoel ik ook niet. Maar je ziet dat hier op de berg, en ik hoop dat ik dat kan vertellen zonder te janken, dat de hoge priester daar uitgekleed wordt. Dat Mozes de kleren van Aaron eraf haalt. We lazen dat bewust. Ik ken een andere berg, een hoge berg. En daar was de Heer Jezus. En zijn kleren werden veranderd. Ze werden glinsterend wit. Daar werd hij aangekleed. En hier wordt hij ontkleed. Dat contrast tussen die twee plekken. Dit is bijna adembenemend. Daar stond de Heer Jezus. Elia en Mozes compleet verrast. Maar de discipelen ook. Petrus weet ook niet wat hij zeggen moet. Zegt, laten we 3 tenten opslaan. Voor u 1, voor Mozes 1, voor Elia 1. Want dit... En als Petrus daar later over nadenkt, dan schrijft hij in zijn brief toen van de luisterrijke heerlijkheid, zulke stem tot hem klonk, u bent mijn geliefde zoon. Zo schrijft Petrus over datzelfde voorval. Dat was hij nooit meer kwijtgeraakt. Dat plaatje tussen die berg hier en waar Aaron ontkleed wordt en waar de Heer Jezus gekleed in schitterende tooi gezien wordt. Samengevat kun je dus dit zeggen. Die staf die gebloeid heeft, dat is Christus. De steenrots waar water uitkwam. Als je daar tegen spreekt, komt er water uit. Als je tegen hem zegt, hier we zitten klem, komt er water uit. Dan is er zegen. Een stroom van levend water. U bent de bron die in het heiligdom ontspringt. U bent die bron van zegen, die waterstromen die naar ons toe komen. Dat is de Heer Jezus. Niet slaan. Dat is gebeurd toen hij op het kruis zijn leven gaf. En nu, Heere, dank u wel dat u dat wilt geven. Spreek het tegen. Een nieuwe en een levende weg. Niet door Edom heen, maar die zeggen nee, we vertrouwen jullie voor geen stuiver. Je pikt toch en we strijden met jullie. naar een nieuwe en een levende weg. Door het voorhangsel heen, dat is omdat hij op aarde vlees en bloed aannam. Een nieuwe en een levende weg. En waar leidt die nieuwe en die levende weg naartoe? Tot de onderlinge gemeenschap. Nou moet u dat een keer gaan lezen voor uzelf. Hebreeën 10. Die hoge priester van ons. Dat is een andere dan Aaron. Dat is een nieuwe en een levende weg. En er is een grote priester over het huis. En dan gaat het in Hebreeën 10 verder over. En we mogen met hem samenkomen. We mogen hem, met hem die onderlinge gemeenschap hebben. Dat is niet per se 9:30 Sliedrecht of 22:00 Nijverdal. Dat is met hem zijn. Dat kan vannacht om 2:00 ook. Dat heb ik vaker geroepen. En ik wil het zo graag zo vaak en zoveel mogelijk zeggen. Als u vannacht om 2:00 niet kunt slapen en u gaat naar hem, dan is hij beschikbaar. Er is een nieuwe en een levende weg om bij hem te komen. En hij laat zichzelf nooit onbetuigd. Hij gaat zichzelf openbaren. Hij laat zien wie die is. En u gaat de geweldigste zegen achter elkaar krijgen. Ook om 2:00 vannacht. En ook niet 1 keer in de week. Misschien wel 2 keer per dag. Misschien wel vaker. Dat is de geweldige zegen. Dat heeft niks met Edom, omdat ze dwars liggen, omdat onze familie dat niet wil, of omdat onze, ja, die ook gelovig zijn, die ook kerkelijk zijn, die bij het getuigenis van God op aarde horen, op de een of andere manier het niet zien, moet ik dan, nee, daar moet ik niet tegen vechten. Ik moet er omheen en ik moet bij hem komen. En door hem meegenomen worden, door het voorhangsel heen. En we hebben daar die onderlinge bijeenkomst. Omdat we een grote hoge priester hebben. De echte Melchizedek. De echte, die zomaar in het leven van Abraham verscheen en daar ineens kwam met brood en met wijn. Die hoge priester komt in jouw leven met brood en wijn en zegt, dit is Gods wijsheid. Hier ligt Gods wijsheid. De duivel dacht dat hij gewonnen had toen de Heer Jezus stierf, maar hij verloor compleet toen. Hij had niet door dat in dat sterven van de Heer Jezus, waar hij echt op toegelegd had, dat juist daar de overwinning lag die hij niet had gezien. En het is wel gebeurd. Dat is Gods wijsheid. En nu komt de Heer Jezus met dit. Dan kom je bij hem uit. En ook al zou je heel eenvoudig een klein stukje brood, misschien een klein beetje wijn drinken. Je hoeft helemaal geen dienst omheen te weven. Dat is ook fijn als je dat met broeders en zusters mag doen. Maar het kan ook nog heel persoonlijk. Heer Jezus, ik wil u gewoon bedanken voor wie u bent. Ik wil u gewoon eren om wie u bent en om wat u gedaan hebt. Een nieuwe hoge priester. En op datzelfde moment gaat de Heilige Geest in jou een betere Mozes geven. Hij gaat je dingen vertellen die je nog nooit zag. Hij gaat je de leraar ter gerechtigheid geven. Mozes is gestorven. Maar de leraar ter gerechtigheid, dat is niemand anders dan de Heer Jezus, Joël 2. Waarvan Nicodemus zegt, u bent de leraar van God gekomen. De Heer Jezus noemt Nicodemus, u bent de leraar in Israël. Maar Nicodemus heeft heel goed door, dit is hem, dit is hem. Daar verbleekt mijn kennis bij. Niet de Bijbelschool van Gamaliel, maar de voeten van de Heer Jezus. Daar hoor ik. En hij spreekt. Hij spreekt. En het is alsof je op datzelfde moment in de volle zegen van het beloofde bent. En dat wordt nog mooier als we met z'n allen opgenomen daar zullen zijn waar hij is. Dan zijn alle barrières weg en alle tegenstrubbelingen zijn verdwenen. En dat is het prachtige. Wat ik nu graag zou willen zeggen. Je hebt in nummer 20 zo'n prachtig schilderij. Zo ademend, tenminste ik vind het een adembenemend schilderij van, kijk, dit is de tegenkanting, dat is het probleem, daar zitten ze mee, vijf. Maar er worden vijf antwoorden gegeven die subliem zijn. En die vijf antwoorden, nog een keer zeggen, de staf, de steenrots, een nieuwe en een levende weg. Dat is dus in plaats van door Edom, maar nu, nieuwe en een levende weg. En dan kom je bij de onderlinge bijeenkomst uit. Een betere hoge priester, een grote priester over het huis. Een grote priester over het huis, met eer en heerlijkheid gekroond. En een betere Mozes, de leraar, die onderwijs geeft. Ik ben jaloers op het moment dat de Heer Jezus met de schatkist in de tempel onderwijs gaf toen hij hier op aarde was. Ik denk, wat zou hij gezegd hebben uit die schatkist? Heeft hij een tekst gepakt uit de schatkist? Zoals er wel eens een grabbelton is, neem je een briefje uit. Ga je lezen. Hij heeft verteld. Nou, als hij uit de schatkist van zijn vader dingen gaat pakken die over hem en over de vader gaan, dan zit u ademloos. Dan zit u echt met open mond te luisteren. Dat. U vlak voor de binnengaan in het beloofde land. U hebt deze vijf hulpmiddelen uit nummerie 20, notabene. Wat de tegenstander ook doet en wie die ook is, wat er ook gebeurt. En dan kunt u zich zo indenken dat Paulus met Romeinen 8 bedoelde zeggen, nou, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Waar hebben we het nog over? Waar praten we over? Nou, we praten over de Heer Jezus. En misschien moeten we veel meer leren om Edom heen te gaan. Laat dat maar. Laat die discussie maar. Eindeloos. En maar schrijven. En nog studie. Een conferentie beleggen. En je moet die levende en die nieuwe weg gaan. Je moet die staf die gebloeid heeft zien. En je moet de rots waar water uitkomt bereikbaar hebben. En je moet die grote priester zien. En die leraar moet je zien. En die lieve en die levende weg leidt je tot die onderlinge bijeenkomst. En die onderlinge bijeenkomst, dat is het woord wat ook gebruikt wordt in 2 Thessalonicense 2, dat heb ik vaak al benoemd. We bidden u dit, broeders, met het oog op de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot hem. Dat is hetzelfde woord, episynagoge in het Grieks. Dat is hetzelfde woord om bij hem te zijn. Dat ligt hier, in nummerie 20. U mag het pakken. Ik heb het ook gepakt vandaag. Voor de zoveelste keer misschien, maar de details waren soms heel nieuw. En zeer emotioneel voor mij, omdat het echt in onze tijd, vlak voor het komen van de Heer Jezus, vlak voor ons binnengaan in de zegen, zo is zoals het hier geschetst wordt. Dus u hebt een schilderij van Jahweh zelf om te pakken en te genieten. Vader, dank u wel dat u zo zegenen wilt en dat we de Heer Jezus zo mogen bekijken. Als die staf die gebloeid heeft, de amandelboom bloeit. Als die rots waar frisse waterstromen uitkomen. Als die echte hoge priester. Als die leraar die ons vertellen wil van die nieuwe en die levende weg. En dan kunnen de Edomieten zeggen, je komt hier niet langs, dat mag niet. U hebt een nieuwe en een levende weg. Dwars door alles heen. Dank u wel. Dat de Heer Jezus de overwinnaar is. Meer dan overwinnaar. Dank u wel voor zijn zegeningen, voor uw zegeningen, voor uw woord, voor de Heilige Geest in dit stukje. We willen u prijzen en eren en danken voor nummerie 20. We prijzen uw naam. Amen. Amen. Wees gezegend.